een dag kreeg ik een hele extreme ruzie met mijn moeder. Zij was eerder naar huis gekomen van haar werk en ik was weer eens een keer thuis voor de verrassing. Die stond boven, jij gaat nu naar school en ik bel school. Ja, toen heb ik eigenlijk tegen mijn moeder gezegd, ja mam, ik gebruik gewoon echt fucking veel drugs. En zij natuurlijk helemaal in paniek, een 17-jarig meisje, ja, mijn kind verslaafd. Ja, toen zag ik dat nog niet zo, maar ja, achteraf gezien echt hardcore verslaafd ben ik.
Van verslaving naar vrijheid wordt mede mogelijk gemaakt door Spoor 6. Verslavingszorg op niveau.
Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm. Fijn dat je kijkt en luistert. Vandaag is onze gast Anne.
Ja.
Anne, welkom. Fijn dat je er bent.
Nou ja, dankjewel. Ik voel me vereerd.
Hartstikke goed. We hebben elkaar eventjes ontmoet, een anderhalve maand geleden. En toen hoorde ik jou praten. Toen dacht ik, deze dame moet naar de podcast komen.
Nou, wat leuk. Ja, wie lief.
Je bent anderhalf jaar nu in herstel van jouw verslaving. Je bent 25 jaar.
Klopt.
En hoe meer jonge mensen in herstel komen van de verslaving, hoe beter, hoe mooier. En ik vind het ook heel fijn dat je er bent voor andere mensen ter inspiratie.
Ik hoop het. Ik hoop het dat ik iets mee kan geven. Misschien zou heel fijn zijn.
Het feit dat je anderhalf jaar in herstel bent, geeft altijd al iets mee. Maar we willen natuurlijk graag van jou weten en horen waar je vandaan komt, hoe het voor jou was. En een van mijn eerste vragen is altijd, hoe was zeg maar de laatste periode voor die anderhalf jaar, dat je echt dacht van ja, maar zo kan het niet meer. Ik zit echt aan de grond en dit gaat helemaal nergens meer over. Ik heb hulp nodig. Hoe zag jouw leven er toen uit en wat gebruikte je?
Nou, mijn drug of choice was blowen, zeg maar cannabis dan, voornamelijk hash. En bij mij was de waanzin zat voornamelijk in mijzelf. Ik ging naar school, ik had best een redelijk goede baan. Ik werkte toen bij SMO, op de crisisopvang, op de dak- en thuislozenopvang. En ik had mijn sociaal werk diploma, had ik in gebruik, cum laude behaald. Toen ben ik meteen door gaan studeren. Dus wat dat betreft was daar niet echt iets in te zien eigenlijk. Maar een half jaar daarvoor, het was voornamelijk mijn gedrag. Dus echt intern waar ik gewoon steeds vastliep. En ik had wel eens van die ademhalingssessies al gedaan. Want ik had altijd zo'n interne woede in me zitten. Waar ik eigenlijk, ik kon daar niks mee. Dus ik was echt net ook een net alsof je een aansteker op het tankstation gooit. Ja, daar ontploft de hele boel. En dat was bij mij eigenlijk gewoon 5 keer in de week was dat gaande. Dus dat is eigenlijk de reden waardoor ik heb gekozen voor iets om aan mezelf te werken. Ja, ik denk dat dat wel een beetje was. En toen had ik al ambulante begeleiding van iemand waar we eigenlijk naartoe waren gegaan voor mijn broer. Mijn broer is in 2021 in een psychose terechtgekomen van 3 jaar lang. Ook tot drugsgebruik en onaangeboren hersenletsel. Dus ja, er speelde al wel wat. Ja. Maar ja, wij wisten niet zo goed hoe we daarmee om moesten gaan. Dus we dachten, nou, misschien kan die mevrouw ons helpen te kijken van hoe we daar dan mee om kunnen gaan. Ja. En toen zat ik daar aan tafel en op een gegeven moment, ze komt allemaal met kaarten met het drama driehoek en een winnaarsdriehoek. En weet je wel, en 5 levensgebieden. Dus ik dacht, oké, nou, zit ik hier om te leren om te gaan met mijn broer of kom ik hier eigenlijk voor mezelf? En zo is dat balletje gaan rollen. En eigenlijk daar, een jaar lang heb ik daar continu de schone schijn op gehangen. Ja, het gaat wel goed. Ik heb alleen last van woedeuitbarstingen, veel ruzie met mijn ouders. En ik vond het toen nog heel moeilijk om heel erg naar mezelf te kijken. Dus ik was heel goed in het balletje te gooien naar hun. Ja, mijn moeder is gewoon een controlfreak. Zit continu in mijn nek. Kan ik helemaal niks mee. En hun zorgen dat ik flip. En weet je wel, je kent dat riegeltje waarschijnlijk wel.
Het lag vooral aan anderen.
Ja, volledig. Maar ja, je weet wat ze zeggen. Als je de vinger wijst, wijzen er 3 naar jezelf. Dus op een gegeven moment zei ze ook van, ja, weet je, Anne, ik weet het eigenlijk niet meer. Ik heb al zoveel geprobeerd. En toen had ze nog 1 plan. En dat was eigenlijk een interventiesoortachtig idee met een ervaringsdeskundige al best wel lang in herstel. Ja, en toen ik dat gesprek had, toen werd ik wel eventjes, mijn ego lag daar ergens in de hoek gekneld. En zweten en in tranen. En het was echt best wel een pittig gesprek. En toen kwam ik echt in die stap 1, in die overgave. Van oké, ik heb een probleem. ben ik bereid nu om er iets aan te doen? Oké, ik ben er klaar voor. Oké, ik geef me over. Ik weet het niet meer. Zeggen jullie het maar.
Ja.
En nou, dat is eigenlijk...
Ja, je vertelt het heel mooi. Nou ja. Kan ik me toch voorstellen dat de mensen nu luisteren of kijken... die zeggen, ja, maar je blode alleen maar. Het is toch niet echt een verslaving, probleem?
Ja, dat is ook waar ik altijd dacht.
Ja.
Ik dacht van, ja, zolang ik nog niet met een spuit in mijn arm onder de brug ligt... valt het allemaal nog wel mee. En vooral ook omdat ik dus nog naar school ging, een baan had.
Je functioneerde eigenlijk.
Ik functioneerde eigenlijk nog. En dat maakt het voor mij best wel ingewikkeld om af en toe te kijken van... Oké, ben ik wel erg genoeg? Ja, de waanzin in mijn gedrag werd steeds erger. Ja. Ik zeg ook eigenlijk altijd wel... Kijk, ik ben niet gestopt omdat ik het allemaal niet meer zo leuk vond. Want ik heb de leukste dingen meegemaakt, maar ook de gekste dingen. En de ergste waanzin heb ik gezien. Maar meer omdat ik gewoon niet meer met mezelf kon.
Ja.
Het werd echt... ik was op een gegeven moment zo spiritueel, mentaal tot de grond... dat ik er eigenlijk gewoon voor mezelf niet meer uitkwam. Als je mij zag, dan zag je gewoon één hoopje. Ja, met mijn ziel onder mijn armen. En gewoon heel emotioneel onbereikbaar. En dat is eigenlijk waarvoor ik ook naar de kliniek ben gegaan.
Ja, maar dat is eigenlijk waar het altijd over gaat. En dat is natuurlijk een groot misverstand. Wat heel veel mensen denken dat het gaat over het middel. Maar nee, het middel is de oplossing. Wat jij ook vertelt.
Ja.
Tenminste, als ik jou zo hoor, denk ik... Ja, jouw bloot natuurlijk om het een soort weg te krijgen. Rustig te krijgen. Letterlijk te verdoven. Weg te stoppen.
Ja, voor mezelf een soort... hoe moet ik het zeggen? Een soort schildje te bewaren.
Ja.
Mezelf emotioneel van de wereld een beetje af kunnen sluiten.
Ja.
Alsof je soort in een luchtbelletje zit.
Ja.
Totaal niet kwetsbaar hoeven zijn, daar ook niet bij hoeven komen. Ik was totaal niet in verbinding met mezelf ook. Er was echt. Ja, verslaving trekt daar ook steeds verder uit elkaar.
Ja.
Hè? Je ratio en je gevoel, daar is iets waar samen moet werken. Mm. Maar bij mij was dat zo ver uit elkaar dat ik het ook heel moeilijk vond om überhaupt nog bij mijn gevoel te komen.
Ja. Ja.
Maar ja, inderdaad, haal het middel weg en de rest blijft over. Daar ligt dan bloot. Ja, ik zeg ook altijd. Het is alsof je gewoon een soort je ziel uit een verbandje wikkelt.
Mm.
Je ligt gewoon bloot en je ziel is aan het bloeden en dan mag je gaan helen.
Ja, precies. Nou ja, schrijf je mooi, mooie metafoor. Maar wat natuurlijk vaak zo is, wat ik bij jou ook hoor, dat je eigenlijk, en dat had ik zelf ook, eigenlijk helemaal niet wist, wat moet ik met al deze gevoelens? He, en bij jou kwam het er dan, bij de een komt eruit in boosheid, bij mij kwam het eruit in isolement en juist niet praten, een ander klap naar buiten, een ander klap naar binnen. Mm-hmm. Maar wat zat er dan in jouw boosheid? Wat voel je daar dan in?
Echt gevoelsmatig in mijn lijf voelde ik het altijd hier.
Ja?
Ik voelde altijd borrelen. Ik wist ook altijd tegen mijn ouders wel goed te vertellen wat ik dan voelde en wat er in me omging. En ook met die ademhalingssessies die ik al wel eens had gedaan. Daar kwam dan hier, begon het een beetje te rommelen of zo. Mm-hmm. En dat was dan en eerst natuurlijk, ik duw daar weg, want ik wil er helemaal niet bij komen. En een gevoel vind ik verschrikkelijk en dan ga ik alleen maar meer blowen. Ja, en op een gegeven moment dan gehoeft om maar dit te gebeuren. Mm. En dan ben je gewoon weg.
Ja, maar ik bedoel eigenlijk wat voor... je zegt het zat hier, hè, voor de mensen die luisteren.
Maar wat op emotioneel gebied onder
ligt. Ja, dat bedoel ik eigenlijk.
Ja, eigenlijk heel veel verdriet. Eigenlijk echt heel veel verdriet en heel veel onzekerheid. Echt super angstig in de kern, mega angstig.
En onzeker over wat?
Onzeker over mijn uiterlijk, over mijn innerlijk. Eigenlijk het hele pakket.
Ja.
Ik ben ook iemand, ben altijd al een beetje steviger geweest. De eerste keer dat ik moest afvallen was ik 8.
Hmm.
En ik zat vroeg op speciaal onderwijs. En aan mijn intelligentie lag dat niet, maar wel aan mijn gedrag. En ik had een psychiater van mijn 10e tot mijn 15e.
Ja.
Dus kijk, weet je, je maakt daar heel bewust mee als kind zijn. En je hebt eigenlijk zoiets van, oké, weet je, er wordt continu aan mij getrokken. Maar ben ik dan niet oké?
Ja, precies. Er zal wel iets niet goed zijn.
Ja, blijkbaar ben ik niet oké. En word ik niet geaccepteerd zoals ik ben. En voor een kind is dat natuurlijk super pijnlijk.
Ja.
En nu kan ik dan met een ander oogpunt naar kijken.
Ja.
Maar als kind zijnde, het enige... Ja, je slaat daar emotioneel op.
Natuurlijk.
Ja.
Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat... En er zijn natuurlijk heel veel jongeren die hulpverlening krijgen... al op jonge leeftijd. Ja. Dus toch een soort van, nou, ik ben niet oké. Er is iets mis met mij.
Ja.
Of ik... Doe niet wat ik zou moeten doen.
Ja, zeker. En ik weet nog wel ook die tijd van mijn 10e tot mijn 15e. heb ik echt de zwaarste ADHD-medicatie gehad.
Ja.
En mijn ouders, hè, weet je...
Maar had je dan diagnose ADHD?
Ja, toen wel. Nou is hij er afgelopen jaren is hij eraf getrokken. Want het blijkt helemaal niet dat ik geen... Ja, ik heb geen ADHD.
Zo kom je ook helemaal niet op me over. Maar goed, ja.
Maar ja, als je heel extreem gedrag laat zien... het enige wat je kan zeggen... Nou, daar zal wel ADHD op zitten. Want
en dan
het is zo extreem.
Proppen ze gewoon wat erin, hè?
Ja,
om het zo maar te zeggen, dan ze weten het ook niet. En dat bedoel ik niet als een oordeel, maar toch wel als een tekortkoming van doktoren die ook niet zien. Of,
ja, het is
het
makkelijkst ook, hè?
Ja, geef er een paar pillen. En hoe werkte dat bij jou?
Hoe werkte dat bij mij? Ja, weet je, ik werd daar gewoon een robotje van.
Ja.
Ik werd zo afgezwakt. Helemaal afgevlakt, inderdaad, wat jij ook zegt. Ja. En ja, kijk, mijn ouders zeggen eigenlijk tot de dag van vandaag... ja, toen ging het echt beter met je.
Hmm.
Ja, weet je, snap ik. Ik snap dat als iemand
explosief.
Helemaal... Ja, als iemand helemaal afgevlakt is, dan snap ik dat je in omgang naar de buitenwereld heel makkelijk bent.
Mm-hmm.
Maar of het dan echt intern en op emotioneel gebied en gevoelsmatig niveau echt heel veel beter ging. Nou ja, dat denk ik niet.
Nee, dat zo klinkt het niet.
Nee.
Maar ja, dat is natuurlijk, dat klinkt ook als het onvermogen van, hè, met alle goede bedoeling, de mensen die naast je staan, ouders, hulpen, die ook niet weten wat ze hier dus mee aan moeten. Verslaving raakt niet alleen degene die in gebruik is, maar ook de mensen naast de verslaafde. Ga naar vanverslavingnaarvrijheid.nl en krijg de hulp die jij verdient. Emoties zijn zo ingewikkeld dat als ze te veel zijn, moeten we ze maar gewoon dempen.
Ja.
Want niemand weet hoe we ermee om moeten gaan. Ja, terwijl dat is natuurlijk precies wat je niet nodig hebt, dempen.
Nee, precies. En ja, weet je, als je kinderen krijgt, dan zit natuurlijk geen handleiding bij.
Nee, meestal niet.
Nee. En het was gewoon, ja, kijk, ik was gewoon net een beetje anders. Ja, anders. Vind ik altijd best wel een harde benaming om te zeggen. Als iemand anders is, dan zet je iemand meteen weg van oké, je bent anders als de rest. Ik ben gewoon heel gevoelig.
Ja.
Dat is eigenlijk een betere benaming. Gewoon super gevoelig. En ik wist op die leeftijd niet hoe ik daarmee om moest gaan. En ook mijn gedrag was heel heftig. Ja, wist ik ook niet hoe ik daarmee om moest gaan. En nou, nu ik wat ouder ben, kan ik ook wel... en iets meer verstand heb, kan ik ook wel nadenken van oké... Kijk, weet je, het enige wat ik wilde op die leeftijd was gezien en gehoord worden. En dan ga je de gekste dingen doen.
Ja. Ja, dit verhaal heb ik heel vaak gehoord.
Ja.
Ik heb 9 jaar in de jeugdkliniek gewerkt. En al die jongeren, die kinderen, moet ik eigenlijk zeggen, jonge mensen zijn, die zeggen allemaal hetzelfde. Dit, ik wil gezien en gehoord worden. Ja. En dat wil iedereen, want dat is een teken van herkenning en liefde en dat je er mag zijn.
Ja.
Maar vaak weten ook ouders weer niet, dat is ook iets wat eeuwig terugkomt in podcast, hoe dat moet. We hebben het daar ook thuis weer niet geleerd.
Nee. Ja, mijn ouders komen natuurlijk ook uit patronen die ze door hebben genomen vanuit hun gezin. En mijn ouders zijn ook, zeg maar, ik kan met heel veel liefde en compassie naar mijn ouders kijken.
Ja.
Ik heb de liefste ouders van de wereld. Laten we daar even voorop stellen. Mm. Maar mega emotioneel onbereikbaar. Mm. Ja, en als iemand heel veel emotionele beschikbaarheid nodig heeft gehad, dan was ik het wel.
Ja, dat is eigenlijk wat het is. Precies, dat zeg je mooi. En dan krijg je inderdaad dat iemand... Kijk, iemand die dus boos... Die boosheid is weer een signaal van ook weer iets anders. Hè? Het is allemaal... Waar gaat het nou eigenlijk echt over? Hey, ik zie ook wel vaker van die hele boze jeugd of kinderen of zo. Maar het is natuurlijk een signaal van iets anders. Wat
ligt daaronder?
Ja, wat missen ze? Wat hebben ze wezenlijk nodig?
Ja.
En in deze wereld, wat ik ook begrijp van ouders gezien, is natuurlijk vrij, wordt te snel gezegd, huil niet, doe normaal, stel je niet aan, doe rustig. Weet je, dus emoties zijn lastige dingen.
Mm-hmm.
Wat moeten we ermee? We moeten er vooral niet te veel van hebben. En ze moeten vooral niet uit de bocht vliegen. Maar hoeveel mensen, en ook jonge mensen, hebben dat inderdaad wel.
Ja. En helemaal nu, wij leven in een supersnelle maatschappij. Hè?
Ja.
Heel weinig tijd om even op de rem te drukken en om ons heen te kijken. Te kijken van oké, weet je, wat gebeurt er nou echt in mij en om mij heen? Het gaat maar door en het gaat maar door. En er ligt zoveel druk op mensen. Werken, studie, soort maatschappelijk gewaardeerd worden door de hele maatschappij. Ja. En ik denk dat ook voor hele gevoelige mensen... Ja, Op een gegeven moment gaat dat drukken. Daar gaat alleen maar duwen en drukken en trekken. En vind daar dan maar eens je weg in. Ja, dan is natuurlijk grijpen naar middelen heel toegankelijk en heel makkelijk. En dat voelt dan even lekker. En dan denk je, oh, wacht even. Dit is wel helpt. Ja, dit helpt.
Dat is een mooi bruggetje, Anne. Hoe ging dat bij jou? Want jij zegt, blowen. En wanneer is dat dan ongeveer bij jou gekomen? Hoe ben je dat tegengekomen? Hoe ging dat?
Nou ja, weet je, bij mij, ik denk bij iedereen wel, maar bij mij, als ik het even tot mezelf betrek, ja, dat begint gewoon als een grappig grapje.
Ja, en hoe oud was je toen?
Ik denk ongeveer een jaar of 14 dat ik mijn eerste jointje rookte. Ja. En de eerste 3 keer dat ik blowde, moest ik echt overgeven. En dat vond ik helemaal niet. Nee. Niet dat ik dacht van wauw, maar toch zat er. Blijkbaar haalde ik er nog wel iets uit. Want anders had ik het niet doorgepakt. En toen ben ik daarna allemaal andere dingen gaan doen. Ketamine, ecstasy, cocaïne.
Oh, dat heb je toch ook wel geprobeerd?
Ja. Okay. Ik heb heel veel geprobeerd. Maar dan nooit echt heel erg extreem in doorgeslagen. Mm. Ja, op mijn 17e heb ik wel een paar weekenden gehad. Een half jaar lang was die fase dat ik elk weekend zeg maar aan de harddrugs zat. Dus of ketamine of pillen of zo. Ja, op een gegeven moment raakte ik ook in zo'n sleur. Kijk, pillen, dat trekt natuurlijk superveel dopamine uit je. En dat kost tijd om daar weer op te laden. En ik zat er nog op de middelbare school. Dus ja, op een gegeven moment had ik geen zin meer om naar school te gaan. En ik dacht, ja, boeien, fuck it. Maakt me allemaal niet meer uit. Dus ik bleef maar in bed liggen. Ik liet mezelf ziek melden door vrienden. En zo kwam dat bij mijn ouders. En toen kreeg ik een dag hele extreme ruzie met mijn moeder. Zij was eerder naar huis gekomen van haar werk. En ik was weer eens een keer thuis voor de verrassing. Ik was eigenlijk altijd thuis. En die stonden maar boven. Jij gaat nu naar school. En ik bel school. En die en dat en zus en zo. En ja, toen heb ik eigenlijk tegen mijn moeder gezegd. Ja, mam, ik gebruik gewoon echt fucking veel drugs. En ik weet het allemaal even niet meer. Dan heb ik er gewoon zo uitgegooid. En zij natuurlijk helemaal in paniek, een 17-jarige meisje. Ja, mijn kind verslaafd. En toeters en bellen allemaal ingeschakeld. Huisarts en naar school gebeld. En mijn kind is verslaafd. En ja, toen zag ik daar nog niet zo. Maar ja, achteraf gezien echt hardcore verslaafd ben ik. Daar niet van. Toen heb ik een traject gehad bij een instelling of een instantie. En die stonden heel erg voor gecontroleerd gebruiken.
Ja.
Dus ja, weet je, zeg tegen een gebruiker dat hij zijn drug of choice niet meer mag gebruiken. Nou ja, feestje, dan gebruik wel iets anders. Hmm. En toen is eigenlijk dat balletje naar blowen gaan rollen.
Dus dat klinkt voor mij ook meer als een soort rock bottom moment dat je toen eigenlijk al had op je 17e.
Ja.
Het was eigenlijk helemaal fout en in de spuigaten uitliep. Maar door de instelling waar je toen was. Ja, het blijft mij toch verbazen. En ik word er nog steeds boos van dat dit bestaat gewoon in Nederland nog steeds. Dat er verslavingsinstituten, instellingen zijn waar je gewoon de keuze kan hebben. Dus helemaal stoppen of gecontroleerd leren gebruiken of gebruiken. Ja.
Ja, het is een triest verhaal. Ik denk dat het natuurlijk ook misschien een beetje met financiën in de hele maatschappij te maken heeft. Want ja, het is natuurlijk heel veel geld binnentrekken met zo'n instelling. Ja. En zolang je iemand binnen kan houden, is alleen maar lekker meegenomen voor de zorgverzekering, et cetera. Niet voor de zorgverzekering, maar
Als dat de doelstelling is, dan kunnen ze beter helemaal wat anders gaan doen. Maar het is natuurlijk waanzin als er iemand komt die een verslavingsprobleem heeft. En verslaving laat zien, ik kan er niet mee omgaan. Nee. Er is maar één manier dat je er helemaal mee stopt en dan kijkt waar het echt over gaat.
Maar goed.
Dat
is weer een andere discussie.
Jij kwam daar en toen, want ik hoor je nou eigenlijk zeggen, toen kwam ik er vannacht aan. Nou, dat kan dus niet meer, maar ik kan nog wel.
Ja, ik kan nog wel lekker blowen en ik kan nog wel een keer zo nu en dan een pilletje doen. Dus eigenlijk dat is, zo heb ik dat nog steeds jaren gedaan. Maar mijn interne problematiek werd natuurlijk steeds groter en groter en groter.
Tuurlijk.
En heftiger en ja, gewoon fysiek geweld met mijn vader. En ja, weet je, ik wist heel mijn gezin gewoon.
Ging je echt vechten met je vader?
Ja. Ik heb wel eens gevochten met mijn vader, ja.
En wat was dan, werd er iets tegen je gezegd? Wat was dan wat zijn jouw triggers dan? Of wat gebeurde dan bij jou? Zover je weet.
Nou, sowieso was als ik mijn zin niet door kon rammen. Dan dacht ik wel van, oké, weet je, nee. nee, hoef je mij niet te vertellen. En dan maakte ik dat, dan zet ik heel de boel op stelten, zodat ik toch wel weer mijn zin kon hebben. En dat is ook wel een beetje hoe ik ook ben opgegroeid. Mijn vader was vroeger heel veel weg van huis. Hij had een internationale baan, dus die werkte veel in het buitenland. Ja. En mijn moeder was ook veel werk. En ik zeg niet dat ze helemaal niet aanwezig zijn geweest, want ze zijn er echt wel geweest. Maar ja, weet je, hoe ga je dat compenseren? Ook als jouw vader emotioneel onbereikbaar voor jou is. Ja, ja, materialisme is dan de oplossing, was dat voor mijn vader. Dus ik hoefde eigenlijk heel lang maar dit te doen. En ik had het. En kijk, naarmate dat je ouder wordt, als je kind bent, dan is dat allemaal nog leuk. En dan kan dat, denken veel mensen. Dacht mijn vader ook. Maar op een gegeven moment word je ouder. En kijk, dat patroon zit erin.
Ja.
Daar zat al helemaal vastgeroest. Ja. Maar ik begon steeds vaker een nee te krijgen. En in mijn hoofd klopte dat niet.
Nee.
Dus ik had zoiets, ja, wacht even, nee, hoezo nee? Maar denk jij nou wel niet nee? Ik zal jou eens laten zien, nee. En dan hadden we gewoon echt, of ik begon gewoon te huilen. Ja. Lekker slachtofferrol. Echt, ik was echt master manipulateur. Echt, ik wist alles, heel mijn huis. Heel het huishouden kon ik om mijn vingertje binden. Overal iedereen wil spelen, elk pionnetje. Ik wist ook precies bij wie of wat ik moest zeggen en hoe ver ik kon gaan. En dat soort spelletjes speelde ik. Daar was ik heel goed in.
Maar ja, dit is, je vertelt dat heel open en eerlijk. Dat vind ik wel knap, want er zijn niet veel mensen die het zomaar durven te zeggen. Maar dit is echt verslavingsgedrag.
Ja.
Hè? Dus de buitenkant, zeg maar, coping, waar de problematiek onder zit.
Ja.
Hè? En dat wordt dan enorm in zo'n huishouden waar die dynamiek is met die ouders of hun partners. Dan zie je altijd dat helemaal alle kanten op gaat.
Ja, ja, ja.
En zij gaan er natuurlijk omheen bewegen en aanpassen.
Zeker, toen ik in de kliniek zat ook. Toen hadden wij een 24 uur schadeverhaal, stap 1 sessie noemen wij dat. En toen kreeg ik op een gegeven moment ook terug van, ja, heb jij niet door dat je ouders gewoon echt super bang voor jou zijn geweest?
Hmm.
En dat was het moment dat ik wel even nadacht van, ja, misschien zijn die arme mensen wel gewoon echt super bang voor mij geweest. Ja. Want ja, als je gewoon zo'n explosief bommetje in je huis en lopen en deur eruit gooien en fietsen smijten en noem het allemaal maar op. Ja,
dat,
je gaat op je tenen lopen en heel je familie wordt erin gezogen. En mijn broer is ook verslaafd. Dus we hebben eigenlijk nu 1 verslaafde in herstel en 1 verslaafde die nog zijn weg mag vinden, hoop ik ooit.
Ja. Is die ouder dan jij bent?
Ja, ja. Teun is 26.
Jeetje, het is toch ook wat, hè? En zo'n gezin met twee doen we ook denken aan mijn eigen gezin. Maar goed. En
het is echt de hel.
Ja. Maar ja, het is ook allemaal symptomen van wat er natuurlijk. En nogmaals, dit is niet ten nadele van je ouders of wat dan ook. Maar het zijn ook signalen van wat er misgaat in zo'n gezin.
Ja.
Hè? In de AA, in het Big Book staat ergens dat degene met de verslaving eigenlijk het probleem van het hele systeem naar boven haalt.
Ja,
naar boven
gooit.
Op een natuurlijk hele destructieve, ongezonde manier. Maar ja, het is wel wat.
Ja, zeker. En ook, zeg maar, als je kijkt naar mijn broer. Ik ben er heel erg van overtuigd dat mijn broer iets probeert te zeggen.
Ja.
Hij legt eigenlijk patronen van ons gezin, legt hij eigenlijk bloot. Wat ik ook heb gedaan.
Ja.
En daar is gewoon, kijk, ik zie dat. Omdat ik ook een studie doe die gericht is. Ja, toegepast psychologie. Dus dat is, dan leer je ook wel wat dingen. Ik zit natuurlijk in herstel, therapieën gehad. Ik heb wel een beetje een analyserend en observerend brein. Dus daar zijn ook wel dingen waar ik een beetje goed in ben. Kijk, ik zie heel veel gebeuren. Mm-hmm. Als ik het dan met mijn ouders over probeer te hebben. Mijn ouders, mijn moeder meegemaakt toen. Ja. Mijn moeder is meteen van, nu is het ons schuld. En dat zeg ik helemaal niet.
Nee.
Maar ja, die vinden het heel lastig om wat dat betreft echt te kijken naar, echt die diepere lagen te gaan bekijken.
Ja, maar dat zijn ze natuurlijk ook helemaal niet gewend.
Nee.
Weet je, het is gewoon totaal onbekend en ongemakkelijk terrein, hè?
Om naar jezelf te kijken als
ouder. Iedereen vindt dit moeilijk. Maar als ouder ook, hè, dan voel je natuurlijk snel aangevallen. Ja. En ik heb het niet goed. Maar daar gaat het helemaal niet toe.
Nee.
Maar het is heel complex. Want ja, je zegt ook van, maar je ouders zijn dan wel bijvoorbeeld bij zo'n moedige moeders, waar wij elkaar zijn tegengekomen.
Mijn ouders staan er heel erg voor open.
Ja, nou, maar dat is toch heel wat.
Zeker, en daar ben ik ook super dankbaar voor. Ja.
Dus dat doen ze heel goed. Maar dat is ook een heel proces. Het ligt allemaal heel gevoelig.
Ja, zeker. Maar ook wat ik voor, in het begin zei, kijk, ja, weet je, ik heb de liefste ouders van de wereld. En ik had ook zeker geen andere ouders gewild. Ja, er zit gewoon geen boekje bij. En ga maar eens, leer maar eens echt naar jezelf kijken. Het is moeilijk. Voor heel veel mensen is dat echt ontzettend moeilijk.
I know. Yeah.
Ja, dus dat is gewoon, kijk, weet je, ik kan het hun ook, ja, ik kan het hun gewoon ook niet kwalijk nemen.
Nee.
En hun zijn oké in wat voor staat van zijn en hoe ze zijn. En dat is ook wel iets waar ik heb moeten leren.
Ja.
Echt mensen accepteren zoals ze zijn.
Precies.
Ik ben een controlfreak, dus het liefst heb ik overal controle op. Dat vind ik heel moeilijk.
Yeah.
Mijn moeder is ook een controlfreak. Mijn vader is een controlfreak. Ja, zet daar maar eens in een huis.
Ja.
Maar ja, alsnog, om even moraal van het verhaal is. Ja. Ik mag echt hun wel leren accepteren zoals ze zijn. En op zich gaat dat ook wel goed. Maar ja, daar hoort er ook bij dat ik soms gewoon in een hele functionele manier mag gaan bewegen binnen mijn gezin.
Mm-hmm.
Ik heb die kennis. Oké, dan ben ik degene die daar die het gezin zo mag gaan benaderen. Terwijl ik daar ook wel heel erg van overtuigd ben dat dat ook wel een beetje ongezond kan zijn. Want tegelijkertijd ben ik ook een dochter en een zus.
Ja, precies.
En dat is eigenlijk mijn positie.
Juist. Ja, dat is
en die positie, goed. Ja, en die positie mag ik eigenlijk aannemen. Ja. Maar dat is soms gewoon super moeilijk.
Ja. Weet je, maar dat is natuurlijk, eerst was je de boeman of de boevrouw. En nu ben je een soort van de hulpverlener. Dat is natuurlijk ook niet. Je bent gewoon hun dochter.
Ja,
maar ja,
ja,
je moet
ja,
je vechten.
Ja.
Weet je, het feit dat ze nu nou zo'n moedige moeders en dingen gaan en ermee praten, dat is gewoon allemaal een weg tot bewustwording, tot kijken naar jezelf. Hè? En dat is natuurlijk wel fantastisch. He, als we het omdraaien, zijn heel veel gezinnen die komen hier helemaal nooit aan.
Nee.
Dan blijft het alleen maar drama, dan blijft het alleen maar gedoe. Of niet praten, wel praten, wat er verandert helemaal geen moer. En bij jou is het dan toch al in anderhalf jaar.
Er zit wel een beetje beweging in.
Ja, nou, een beetje veel. En anderhalf jaar is fantastisch, maar is ook niet heel lang nog. Hè. Dus er gebeurt echt, geloof mij, ik doe dit werk al een tijdje, gebeurt er echt veel.
Nou, fijn om te horen.
Ja, maar dat is hartstikke goed. Ja. En nogmaals, ook naar je ouders toe. Hè. Het is echt ingewikkelde materie allemaal om hier aan de gang
te gaan. En ook die patronen en zo. En
heel veel mensen zijn dit helemaal niet gewend. Hè, het is gewoon werken, leven, geld verdienen, opstaan, televisie kijken, eten, drinken. Nou,
te bed en voor de dag weer hetzelfde.
Ja, en een beetje gezellige dingen doen. Het is prima, niks mis mee. Maar om echt naar jezelf te kijken, hoe werkt alles, emoties, dingen. Dat is gewoon een heel andere.
Dat is wel andere koek.
Een hele andere universiteit.
Ja, zeker.
Ja.
Studeren aan de Universiteit van het Leven, zeg ik altijd. Ja.
Hey, en nog even terug naar ook jouw verhaal van, jij was in die instelling en toen dacht je van, nou ja, oké, dat moet ik allemaal niet meer doen, maar een beetje minder blowen. Zo dacht ik er vroeger ook over. Die drugs kunnen niet meer, maar die drugs kunnen nog wel.
Ja,
nou, dat werkt dus niet. Maar en dan heb je dan toch nog een hele tijd gedaan.
Ja.
He, totdat jij ook zelf dan door had of iemand tegen jou zei van, je zei eigenlijk, ik kwam voor mijn broer, hè, dat was het begin van het verhaal.
Ja.
En toen ben je zelf ook meer na gaan denken over wat je echt moest doen? Of wist jij dan toen al wat verslaving eigenlijk inhield?
Nou ja, wel in grote lijnen natuurlijk.
Ja.
En ik wist altijd al dat ik verslaafd was. Daar zei ik ook gewoon, ja, ik ben gewoon verslaafd.
Ja.
Maar ja, weet je, blowen, het lijkt allemaal zo onschuldig. Ja. En je kunt het halen op de hoek van de straat. Ja.
Ja.
Ik dacht, ja, het is gewoon hetzelfde als drinken. En zoals ik net ook al benoemde, zolang ik niet met een spuit onder mijn arm onder de brug lig, zal het nog allemaal wel meevallen. En dat was gewoon, ja, daar liep ik heel erg mee te sukkelen met mezelf.
Het was niet erg genoeg eigenlijk.
Nee, ja, precies. Ja, ja. Precies. Het was niet erg genoeg. Nee, dat zeg je heel mooi. Ja, dat is wat ik dacht.
Ja, nou ja, goed. Als jij nog je hele studie zo kan volgen en succesvol. En ja, inderdaad, je hoeft niet te stelen en te liegen en in te breken. En zo, ik zeg maar wat.
Nee, ja.
Dan
lijkt de waanzin vrij klein.
Ja.
Wat Big Book ook zegt. Voor sommigen moeten echt, is de waanzin heel, heel duidelijk zichtbaar. En voor anderen iets minder. En ik ben wel echt
We hebben een vliegje, ja.
Ik ben wel, zeg maar, een gevalletje van, het is niet zo super zichtbaar.
Ja.
En daarbij kom ik nog te kijken dat ik ook super goed was in mijn super sociaal wenselijk opstellen naar heel de wereld.
Ja.
Dus echt, ja, buitenshuis zet ik gewoon een van mijn maskers op. En ik liet me wel mijn beste kant zien. En iedereen, ik wist ook altijd wel, zeg maar, Ik wist weer precies op te stellen naar wat de maatschappij van je verwacht.
Mm.
Dus heel sociaal, wenselijk, heel lief. Help maar hier en daar. Ja. Gewoon eerlijk zijn en oprecht. Eerlijk en oprecht.
Ja.
En dat was mijn tactiek. Dat was
gewoon een houding eigenlijk.
Ja, gewoon echt wel een mechanisme ook. Waar ik in de loop van de tijd had ontwikkeld. Van oké, als ik dit erin hou, dan red ik het wel. En dat ging heel lang goed.
Ja.
En ook op een gegeven moment toen ik me had aangemeld om naar de kliniek te gaan en echt die slag had gemaakt van oké, nu gaan we het echt anders doen. Heel veel mensen schrokken zich kapot.
Want het was toch niet zo erg met jou?
Nee, en jij bent toch zo'n lieve meid. En je doet het toch hartstikke goed en het gaat toch super goed met jou. Maar ja, ook als je kijkt naar echt iets dieper in mijn omgeving. Mm. Goede vrienden van mij, die zagen wel anders.
Ja.
Die zagen echt wel ook verdriet en pijn en gewoon echt wel die kwetsbare kant van mij. En ook mijn ouders. Maar de buurvrouw bijvoorbeeld, toen ik daar een gesprek met haar over had, ze zegt, wow, jij.
Ja.
Hoe zeg je, bent altijd zo lief en het gaat toch, zoals ik net ook al zei, het gaat toch zo goed met jou? Er is toch helemaal niks met jou aan de hand? Ja.
Ja, maar ja, dat is ook typisch van verslaving. Er is heel veel verborgen verslaving.
Ja,
hè?
Ja.
Het deel wat onder de brug ligt, om het zo maar even te zeggen, oneerbiedig of op straat loopt, dat is 15-20%. Dus 80% van de mensen, van de 100%, hè, die mensen die een verslaving hebben, hè, ongeveer natuurlijk, zijn gewoon functionerend. In allerlei gradaties, minder of meer en slechter en beter. Maar hè, die hebben een huis en die hebben kinderen en die hebben werk en hun ding. Ja,
het kan je buurman zijn.
Ja, en daar wordt het dus niet gezien. Of het is normaal, want bloedde je elke dag? Of,
ja, ik stond ermee op en ging ermee naar bed.
En er zijn heel veel mensen die elke dag drinken, elke dag blowen, elke dag weet ik veel, gamen.
Ja.
En ik zeg niet gelijk allemaal dat dat slecht is. En hè, het moet je allemaal zelf achterkomen. Maar dit is wel echt... Hè, het was het medicijn of de krukken waar jij door met je leven ging... die uiteindelijk niet werkte.
Nee.
En die het ook eigenlijk toch erger maken.
Uiteindelijk wel, want ja, zoals ik net ook al zei... het trekt je uit... Ja, je wordt steeds verder uit elkaar getrokken.
Ja, ja dat vond ik wel mooi dat zei. Hoe heb jij dat ervaren? Wat wordt er dan uit elkaar getrokken?
Ik denk... Kijk, als je echt heel spiritueel gaat kijken, je ziel van je... Ja, niet letterlijk dat je ziel uit je lichaam drijft. Maar op emotioneel gebied kom jij steeds verder weg van jezelf te staan.
Ja, maar dit is zo.
En je zit eigenlijk op een ander level bijna. In een andere wereld.
Nou ja, dat is zo.
Ja. En zo heb ik dat ook wel altijd gevoeld. Ja. En juist omdat ik wel altijd intern heel veel voelde gebeuren... had ik wel zoiets van... Oké, er zit wel iets.
Ja.
Misschien gewoon agressieproblemen, woedeproblemen. Ja, kan, hè? Je hebt ook gewoon mensen die woedeproblemen hebben. Niet weten hoe ze met hun gevoel moeten omgaan. Dat kan. Maar bij mij is het gewoon een hartstikke verslaving, joh.
Ja.
Afgelopen jaar ben ik 2 keer echt boos geworden. In 1,5 jaar. Terwijl het daarvoor gewoon echt 5 dagen in de week raak was.
Ja. Dus dat is ook wel goed dat je dat nu benoemt. Wat je vaak ziet is dat we natuurlijk een oplossing zoeken in middelen of gedrag voor een... probleem van eenzaamheid, boosheid, frustratie, verdriet. Maar uiteindelijk neemt het eigenlijk juist toe. Dus je zegt, ik ben eigenlijk zeker. Veel... Ja, want het lost niks op.
Het is
dus
een quick fix.
Ja.
Op dat moment is het heel fijn. En op dat moment ben jij even... Het is gewoon echt dat gevoel van... Pff, even niks.
Ja, dat.
En daar hou je even een tijdje vol. Misschien, bij mij is... Ik heb 10 jaar in verslaving gezeten. Bij de een duurt het 30 jaar.
Ja. Maar haal je
die,
mij.
Ja, dus, ja, dat kan.
Ja, kan.
Maar haal die middelen eraf... En ga dan maar eens kijken waar er allemaal onder ligt.
En als jij nou zegt, maar ik ben maar 2 keer boos geweest de afgelopen 1,5 jaar. Hoe verklaar je dat zelf, dat dan minder is? Of wat voor werk heb je gedaan zodat dat minder gebeurt?
Nou ja, ik ervaar gewoon een bepaalde innerlijke rust. Gewoon een kalmte in mezelf. In de schadebrief van mijn moeder in de kliniek was een van de laatste zinnen was... Creëer orde in je chaos. En ik denk dat ik dat heb gedaan.
Mm.
En hoe ik het heb gedaan, ja, natuurlijk meetings en het hele programma. En gewerkt aan mijn zelfbeeld.
Ja.
En therapieën gehad. Dus dat heeft wel geholpen. Mm. Maar ik denk ook, het is ook een kwestie van naar binnen kijken. Echt die introspectie toe gaan passen. Hè? Naar jezelf kijken, oké, linkjes leggen. Oké, er is dit gebeurd. Ik denk nu dit, ik doe nu dit.
Ja, een beetje cognitieve gedragstherapie.
Juist, en daar eigenlijk op op dagelijkse basis, ja. Gewoon continu. Maar dat is ook een beetje hoe mijn brein werkt. Dus op zich heb ik daar wel...
Ja, daar ben je denk ik wel een beetje een uitzondering in. Dat is een heel positief eigenschap. Ja, dus je kan eigenlijk best goed naar jezelf kijken en dan dingen analyseren.
Ja. En daar heb ik eigenlijk... daar zegt die begeleider die ik toen, waar wij toen naartoe zijn gegaan met mijn ouders ook, die benoemt dat nou nog steeds. Daar heb ik nou nog steeds af en toe gesprekken mee. Die zegt ook van, ja, jij kan gewoon echt supergoed naar jezelf kijken en jij ziet heel goed wat er in jouzelf gebeurt. Ja. En ik denk dat mijn kracht is omtrent herstel. En ja, dan mag van geluk spreken dat ik daar gewoon goed in ben, om het zo maar te noemen.
Ja. En maar kan je, ik kan dat ook wel, maar ik heb dan ook wel dat ik dan toch alle gevoelens daarbij heb. Dan word ik ook wel nog met momenten gefrustreerd of boos of wijs ik dat af. Of dan denk ik, kut, waarom is dat nou nog steeds zo na al die jaren?
Maar dat is oké, toch?
Ja, maar dat vind ik niet altijd oké.
Nee, dat snap ik. Ja.
Dus het vechten met dingen die er dan zijn. Hè? Maar heb jij dat dan niet? Of kan je dat...
Jawel, tuurlijk. Kijk, zoals ik net ook al zei, haal het middel eraf en alles ligt bloot.
Ja.
Kijk, bij mij zit het ook niet in middelen. Ik kan het overal in vinden. Mijn telefoon, in de obsessies. En gewoon continu om die kick te krijgen. Ja. Weet je wel, oké, ik voel me even rot, dan ga ik zoeken. Dan zoeken. Voel ik het in mezelf al. Dan gaan die sprietjes van verslaving al weer aan. En dan ben ik al aan het zoeken. Of even een slokje drinken. Of even sigaretten roken. Dan rook ik 3 sigaretten in een half uur. En dat is voor mij wat verslaving voor mij is ook. Gewoon continu. Oké, ik voel iets ongemakkelijks. Iets waar ik misschien niet helemaal kan plaatsen. Ja. Dat moet weg. Weg. Dat wil ik meteen uit me hebben. Weg. Daar wil ik niet stil bij staan. En ik denk dat ook de hele truc is. Op het moment wanneer jij dan jezelf stop kan zetten.
Ja.
En even rustig kan gaan zitten. En gevoelens zijn tijdelijk. Alles, ook je gedachten zijn tijdelijk. Uiteindelijk gaat alles weg. Dus als ik daar even ervaar. En even stilsta bij oké, weet je. Het is oké en het ook accepteren. En dat is dan het hele moeilijke. Want dat wil ik ook nog niet altijd doen. Maar dan leer je dat het gewoon oké is. Dat je af en toe iets voelt. En ik ben ook geneigd om wat dat betreft meteen in mijn ratio te schieten. Van oké, ik voel dit, waar komt dat dan vandaan? Meteen die linkjes zoeken. Maar dat hoef ik ook niet altijd te doen. Het kan zijn dat ik naar buiten loop en gewoon een beetje angstig ben of ongemakkelijk ben. En er hoeft niet eens een reden voor te zijn. Als ik dat voel op dat moment.
Nee, is ook zo.
Ja, dan is dat oké. En dan kan ik nog wel op de hoek van de straat 18 sigaretten gaan lopen roken in een uur, maar...
Dat helpt waarschijnlijk ook niet.
Nee, op dat moment even, heel even, maar daarna is het toch wel weer... Ja.
Nee, dan helpt het dus niet. Maar ja, weet je, ik denk ook dat wat je net zei, dat herken ik ook als de kern van... en wat ik nog steeds wel aan het oefenen ben, want ik heb natuurlijk 30 jaar erop zitten van alles wegdrukken wat lastig is...
Ja.
Gewoon dat helemaal accepteren zonder gevecht met dat wat er is. Gewoon hoe ik me voel, wat de dag brengt. Want het gaat toch, net als we zitten in Zandvoort, als de golven van de zee. Het gaat op en neer en op en neer. Dat blijft ook zo.
Ja.
En het is bij mij eigenlijk ook nooit zozeer extern. Het is eigenlijk altijd intern.
Het is altijd intern.
Ja.
Daar is het ook.
Vaak ook zonder aanleiding.
Ja.
En dan komt dat oude gevoel, ik noem het maar het oude gevoel van mijn jeugd, van de dingen, de interne moeilijkheden.
Ja.
Die komen dan weer boven, dan gaat het weer weg en dan komt het weer boven.
Ja, vaak is er bij mij wel een externe prikkel natuurlijk, die daar dan, die daar even aanwakkert. Maar het is gewoon, feelings are temporary.
Ja.
En de gedachtes ook. En ik ben ook niet mijn gevoelens en ik ben ook niet mijn gedachtes.
Nee, klopt. Ja.
Ja, en uiteindelijk...
Ja.
Als ik er nu rot bij en ik voel me gelukkig vandaag heel goed, maar als ik er vandaag een beetje minder bij had gezeten, dan kan dat over een uur alweer anders zijn. En ik denk dat op het moment wanneer je daar op zo'n manier naar leert kijken, dat ook heel krachtig is. En dat je niet je gedachten voeden ook je gevoelens. Hè? Als jij met je hoofd in die negatieve sleur blijft hangen, dan ben je weg.
Ja.
Dan ben je voor een dag. 2 weken zelfs ben je weg. Mm-hmm. Ja, ik heb daar gewoon niet zo heel veel zin meer in. En ook gewoon dingen die buiten mijn macht liggen. Ik heb nergens controle op, alleen over hoe ik zelf met dingen omga. Laat maar lekker los. En ik zeg niet altijd het gaat niet altijd makkelijk.
Nee.
En ik ben er geen master in. Maar stapje voor stapje. Stapje voor stapje gaat het wel beter.
Het is ook dat, hè. Kan je alleen maar oefenen, oefenen en beoefenen.
Ja.
En dat is gewoon een hele weg. En met de ene is dat makkelijker dan bij de ander.
Ja.
En nou, jij hebt het al over de meetings en de fellows, hè. Want hoe heb jij je herstel aangepakt en hoe blijf jij nou in herstel? Want je bent 12-stap-programma gaan doen?
Ja. In de kliniek ook. Ik zat in een 12-stap-kliniek. Ja. Dus daar wordt het al een beetje erin gestampt van oké, ga maar naar meetings.
Hoe was dat voor jou om dat te ervaren om in zo'n groep mensen te zitten in het begin?
Nou ja, heel eerlijk. Ik vond het was echt de beste tijd uit mijn leven.
Ja,
ja okay. Ik vond het echt top. Als ze tegen mij... Ja,
ik zie tegen zich. Hey, nou, ja. Fijn. Ja, ja, iedereen het ervaart het anders. Ja,
ja nou, en geen telefoon en helemaal afgezonderd van de wereld. Ja. Ik vond het geweldig. Als ze tegen mij zeggen, nou, morgen mag je weer gaan. Ja, alsjeblieft, ik sta klaar.
Ja,
ja. En dat is... Ja,
en wat was er dan zo geweldig? Bedoel, wat voor gevoel was daar dan wat je zo fijn vindt?
De verbinding, het mogen zijn in wat voor staat dan ook.
Ja.
Het eerlijk kunnen zijn. Het is gewoon niet meer hoeven verstoppen onder de hele waanzin en de poppenkast. Het hele circus kon gewoon gaan vallen. En daar heb ik zo'n rust bij gekregen. En natuurlijk omdat ik altijd al heel geïnteresseerd ben geweest in dat stuk.
Ja.
Ik heb ook altijd gezegd, ik wil binnen de verslaving werken. Ja. En ja, dat vond ik allemaal super interessant. Dus dat was, top. Ja.
Ja. En daarna meetings.
Meetings inderdaad. Ja. Ja, dat was inderdaad de vraag.
Nou ja, hoe je herstel blijft vormgeven, hè? Want dat is iets wat je blijft doen.
Nou ja, ik ben een perfectionist. Dus toen ik kwam die kliniek uit, ik dacht alleen maar meetings, 12 stappen, sponsor.
Ja.
Ik had ook meteen de strengste sponsor van heel Eindhoven te pakken.
Heel goed.
Was niet werkend. Ja, het werkte de eerste 3 maanden, maar daarna kwam ik ook al weer tegen dat het voor mij misschien wel fijner was geweest als ik gewoon iets...
Ja, ja.
Ik heb nu een sponsor die... Die laat mij zelf verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen herstel. En dat is ook wat ik nodig heb.
Leg nog even uit wat een sponsor is voor mensen die echt denken, waar heeft die vrouw het over?
Een sponsor is iemand die langer clean is en die de 12 stappen kent.
Ja.
En die begeleidt jou door heel het proces eigenlijk. En een soort vertrouwingspersoon, een soort... Ja, voor mij een beetje mijn moeder in herstel.
Ja, ja.
Ja,
het
zo,
is ook een,
ja.
Het is ook een vrouw dan in dit geval.
Ja,
hè,
die, ja. En ze is echt een topvrouw.
Ja. Iemand waar je aan kan, steun kan vinden, waar je kan optrekken, die je eigenlijk altijd kan bellen.
Ja, inderdaad. Die ik altijd kan bellen, altijd kan appen, die er altijd voor mij is. Die van mij houdt op momenten wanneer ik niet van mezelf hou.
Mooi.
Ook dat, ja.
Dat is mooi, ja.
En op momenten wanneer ik mezelf even niet kan accepteren en in de waanzin in mijn hoofd zit, dan is zij altijd degene die mij wel accepteert. En
mooi.
Ja, dat maakt me ook een beetje emotioneel tegelijkertijd.
Ja, super zoals je het zegt. Ja.
Ja, dat is wel hoe ik haar ervaar.
Ja.
Ja.
Ja, dat is echt de kracht van de fellowship, hè, en van de verbinding. En die liefde die voor elkaar opbrengen. Niet oordelen naar elkaar, maar wel iemand die er echt voor jou is.
Ja.
Zonder wat dan ook. En die ook niks van je wil in die zin.
Nee.
Hè? Dat is natuurlijk in een relatie of ouders of familieleden of dingen vinden wat of willen wat. Of...
Word je continu aan je getrokken? Ja, laat me maar rust. Ja,
laat me
lekker maar rust, man.
Ja. Ja, maar inderdaad gewoon met een buitenstaander die niet in jouw familie of gezins of relatiesfeer zit, is dat heel anders. Die kan daar heel afstandelijk naar kijken, maar op een goede manier juist, helpend.
Ja, ze kennen mij gewoon ondertussen door en door. En dat is gewoon natuurlijk super fijn.
Ja.
En... ik ben natuurlijk gewoon meetings gaan pakken. Ja. Ik begin in 90-90 gedaan. Dus 90 meetings in 90 dagen. En dat heb ik eigenlijk nog best wel lang doorgepakt.
Elke dag een meeting?
Ja, elke dag een meeting.
Ja, dat vinden sommige mensen, als ik dat zeg, nou, dan vallen ze van de stoel. Moet dat echt?
Ik wil het graag.
Ja. Nou ja, maar het vergroot zo je kansen.
Ja.
En ja, het is natuurlijk ook een cliché om te zeggen, maar ja, als je elke dag gebruikt, moet je ook echt elke dag wat herstel doen.
Ja.
En zegt mensen, ga ik 1 keer in de week een uurtje naar de meeting toe. Dat vinden ze al heel moeilijk.
Ja, als het voor jou werkt, wie ben ik om te zeggen, het werkt niet voor jou?
Nou, maar... dat vind ik zeker in het begin veel te weinig.
Ja. Ja, ben ik het zeker mee eens. Maar ik vind sowieso, weet je...
Ja, iedereen moet dat zelf
doen.
Ja,
ik vind het moeilijk om dan voor iemand te gaan bepalen. Nee, jij moet...
Nee, dat moet
ook
niet.
Ik heb zelf ook wel een sponsie. En tegen mijn sponsie heb ik wel gezegd, dat suggestie is 3 dagen meeting. Vooral, je bent net uit de kliniek. Ga maar 3 meetings pakken in de week.
Zeker.
als dat haalbaar is. Ja. Nou ja, niet als dat haalbaar is. Je zorgt maar gewoon dat je
precies.
Ja, drie dagen in de week op de meeting zit. Mm. En ook wat ik heel erg in de kliniek heb geleerd is... Als het ooit stormde buiten, wij moesten gewoon naar buiten. Hè? Wij moesten gewoon gaan gymmen buiten, gaan sporten. En dan had je ooit zoiets van, het regent en het weer is allemaal verschrikkelijk.
En je leeft nog steeds, ja.
Ja, nou, die zeiden gewoon tegen mij, nou ja, voor je middel ging je ook naar buiten. Dus niet mouwen, aankleden en hup die deur uit. Je gaat maar gewoon.
Ik vind het ook goed. Ik hou er wel van.
Ja,
er zijn
ook
veel te veel watjes geworden allemaal. Hè? Zeker die kindervertegenwoordigers.
Allemaal lekker onderhandelen.
Ja, die denken al dat je smelt als het regent. Maar dat valt toch reuze mee. Ja,
ik denk dat dat ook vooral is. Lekker onderhandelen. Ja. Daar was ik ook goed in. Heel erg onderhandelen.
Ja,
en dat is ook iets waar ik heel erg heb geleerd in de kliniek. En daarna ook. Ja, zodra ik in die onderhandelfase zit, weet ik al...
Ja.
Het gaat niet goed, want de next fase is de fuck-it fase. Dus ik mag even terug. Oké, weg van die onderhandelfase. Mm. Gewoon doen, discipline. Hup, niet met mezelf onderhandelen. Ik heb een keer geen zin om te sporten. Nee, wat? Geen zin om te sporten. Ik mag blij zijn dat ik nog benen heb naar die sportschool.
Ja. Nou ja, dat klinkt wat streng, maar dat is wel nodig. Hè? Dat die verslaving in ons, dat stemmetje is ook natuurlijk een zwak, ondermijnend, destructief stemmetje.
Mm-hmm.
En krachten die natuurlijk altijd probeert weg te houden van alles wat goed voor je is, ongeveer.
Ja.
Ja, nee, daartegen, zeker. Ja, ik weet het ook. Ik heb dat onderdeel van mijn leven gemaakt om te doen waar ik geen zin in heb. Dat klinkt, een beetje dramatisch.
Zo is het wel.
Maar gewoon doen. Dus niet, ik had op een gegeven moment, ik moet niet wachten tot ik of me goed voel of slecht. Ik ga het gewoon doen.
Ja.
Dat gevoel komt erna wel of niet. Maar gewoon doen en dan volgt het gevoel, maar niet andersom. Ik ga pas sporten als ik me goed voel. Nee, dat werkt niet.
Nee,
gewoon doen. Ja.
En juist op momenten wanneer ik me niet zo goed voel, ik ga naar de sportschool, voel ik me altijd beter. Ik kom er altijd 10 keer beter uit.
Zo werkt het.
En dat is ook wat ik heel vaak terugkrijg. Ook van mijn sponsor en van mensen om me heen. Van, je bent zo streng voor jezelf. In mijn verslaving was ik niet streng voor mezelf. En dat werkte niet.
Ja.
Dus ik mag gewoon streng zijn voor mezelf. Ja. Voor mij is dat werkend. Oké, elke dag 10.000 stappen. 4 keer in de week sta ik in de sportschool. Mijn studie, meetings. Stappen schrijven. Bellen met mijn sponsor. Ja. Dat zijn dingen die voor mij gewoon echt cruciaal zijn om te doen en gewoon dat ritme erbij te houden. Ja. En ritme is voor mij wel heel gevoelig, moet ik zeggen. Mm. Ik vind ritme houden heel moeilijk. Daar heb ik altijd al problemen mee gehad. Dat ik bijvoorbeeld om 1 uur pas slaap en om 10 uur
maar
dan
maar daarom
pas...
is streng zijn voor jezelf juist wel goed als je er moeite mee hebt. Hè, dus die discipline is bijna een vies woord tegenwoordig. Maar dat is heel helpend.
Ja.
Hè, ik bedoel, de zon... die komt ook niet op wanneer die zin heeft. Dus,
die moet.
Nee, maar ik bedoel maar, ons hele leven en biologie is ook ingesteld op bepaalde ritmes. Het helpt allemaal.
Ja.
Je voelt je het echt. Ik had vroeger ook dacht ik, oh, is het saaiste wat er is. Vroeg opstaan, op tijd naar bed, 3 keer per dag eten. Maar ik voel me er beter bij dan bij wat dan ook.
Ja, het is ook weten waar je met jezelf aan toe bent.
Tuurlijk.
En dat stukje duidelijkheid, daar heb ik heel erg nodig.
Ja.
Gewoon weten
voor
mezelf waar ik aan toe ben.
Ja, en wat goed voor je is.
Ja.
Nee, goed. Dus je hebt de meetings gedaan en 90-90 en nou ja, je zet dat door.
Ik heb eigenlijk alles gedaan wat het programma van mijn vriendin begint.
Nou, en dat werkt dus, lieve mensen. Dat als je alles doet wat er wordt gesuggereerd, dan kom je in herstel.
Ja.
Zo simpel is het ook. Het is moeilijk om te doen,
gelukkig
maar je hebt ook
wel
die overgave. Ja, mooi.
Ja, en de stukjes overgave is denk ik heel belangrijk.
Ja, nee, dat
moment,
is het.
Ja, op een moment wanneer jij... En stap 1 is voor mij ook wel echt een gevoelsstap. Hè. Echt, die overgave is een gevoel wat je moet hebben.
Ja.
Je kan het wel denken, oké, ik weet het niet, maar je moet echt weten en voelen dat je het echt niet meer weet. Echt die onmacht.
Ja.
Die onmacht voelen, dat is echt gevoel. En als je dat voelt, dan pas kom jij...
Nou ja, en dat toegeven ook, hè?
Ja.
Dat echt zo is.
Ja.
Dat je echt er niet in je eentje uitkomt.
Ja.
Ja. Ja. De overgave is de overwinning, hè?
Ja,
zeggen dat je deze wedstrijd verloren
hebt,
zo ga je hem winnen.
Ja, en mijn hoofd probeert me altijd van alles wijs te maken.
Ja.
Maar uiteindelijk 99% wat mijn hoofd mij vertelt is klare bullshit. Dat is echt onzin, hoor. Als ik naar mijn hoofd moet gaan luisteren, dan weet ik dat... dan kan ik het beste heel de dag op een meeting zitten. Maar ja, gewoon heel dicht bij mezelf en bij mijn gevoel blijven werkt voor mij ook het beste.
Ja. Mooi, Anne.
Ja.
Wat zou jij aan iemand die kijkt of luistert, die je zich herkent in jouw verhaal, als boodschap willen meegeven? Iemand die denkt, maar ben ik nou wel zo verslaafd? Het is alleen maar blowen of ik neem af en toe dit. En weet je wel, dus herkenbaar. Wat zou je tegen hun willen zeggen?
Dat een ander niveau jou kan bepalen of je erg genoeg bent of niet. En dat je zelf wel heel goed weet en voelt wanneer je dingen anders mag doen. En daarnaar te luisteren.
Hmm.
En dan ook hulp te gaan accepteren. En durf hulp te vragen. En je hoeft je niet te schamen voor wie je bent en wat je voelt. En ja, jij bent jouw gevoel. Ik kan bijvoorbeeld niet tegen jou René zeggen, nou, je bent helemaal niet boos op het moment wanneer je wel iets van boosheid voelt. En dus ook een stukje zelfacceptatie natuurlijk. Maar ik denk dat...
Ja.
Durf gewoon echt...
Eerlijk, ik hoor vooral echt eerlijk met jezelf.
Ja, eerlijk met jezelf zijn. En ook gewoon, weet je... Hou van de wereld en de wereld houdt van jou. Denk ik.
Ja.
En stop met de pleisters plakken.
Ja.
Dat is ook een... Die gebruik ik ook wel eens... Zeg ook wel eens tegen mijn sponsie en tegen andere mensen in herstel. Ja, als verslaafde ben jij continu bezig met pleisters plakken op wondjes. En soms is het een gebruikte pleister en ga je die erop plakken, gaat het alleen maar verder ontsteken. Mm. Dingen moeten er moet zuurstof bij een wondje komen.
Ja.
En dan pas kan het gaan helen. En zorg dan ook dat er ruimte is om te helen en daardoor verse zuurstof is.
Ja.
En blijf niet in die omgeving hangen die jou ziek heeft gemaakt. Want die gaat jou ook niet beter maken. Mm. Ja.
Wijze woorden, Anne.
Dankjewel.
Van iemand die toch, vind ik... Ik bedoel niet denigreren, maar vrij kort in herstel is.
Ja.
En jong bent, maar je klinkt echt heel wijs. En mooi.
Ja,
schitterend. Dankjewel. Ja, schitterend. Ik wil je bedanken voor de hele tocht die jullie hebben afgelegd vandaag. Van Brabant naar Zandvoort.
Nou ja, ik voel me heel vereerd dat ik mocht komen.
Nou, weet je, ik hoorde jou en ik zag jou toen daar. En toen dacht ik, jij kan echt wel zinnige dingen vertellen die fijn zijn voor alle mensen die kijken en luisteren.
Ik hoop het.
Ik weet het wel zeker.
Fijn.
Anne, dankjewel.
Nou, jij bedankt.
Dankjewel. En alle mensen die kijken en luisteren naar deze podcast, hebben gekeken en geluisterd, deel dit met andere mensen. En het is echt belangrijk voor dat er hoop is, dat je weet dat je er altijd uit kan komen. Ook als je denkt, maar ik ben niet zo verslaafd. Luister naar dit verhaal, misschien herken je er dingen in en stuur het naar andere mensen waarvan je denkt, die moeten hier eens naar luisteren. Want het is echt belangrijk. Hoe meer mensen in herstel komen, aan zichzelf gaan werken en naar zichzelf gaan kijken en ook wat anders zegt, echt eerlijk worden met jezelf, hoe beter onze wereld er gaat uitzien. Abonneer je op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En deel het of like de video. Hè. Zo wordt het meer verspreid. Kan meer mensen de boodschap van herstel horen en luisteren. En dan zie ik jullie weer de volgende aflevering van deze podcast. Dankjewel, Anne.
Nee, jij bedankt.